als ik dit lied zing. Ik kan me nog herinneren dat ik sprak in een gemeente. Dankjewel. Ik sprak in een gemeente en ik had gevraagd om aan het eind van de preek dit lied te zingen met elkaar. En ik was diep onder de indruk dat hoe dat ging. Je zag de een naar de ander opstaan. Die begon te huilen. Die kwam naar voren en die vroeg voor gebed. En voor we het wisten waren we bijna anderhalf uur verder. Omdat God zo zijn geest uitstortte op dat moment in de gemeente. Dat mensen maar één diep verlangen hadden. En dat was werkelijk de Heer Jezus te volgen en te dienen. Maar nou werd me wat net in mijn oor gefluisterd. En daar heeft Don ook niet aan gedacht, denk ik. Maar we zijn vergeten de kaars aan te steken voor het Advent-Don. Het is je vergeven, joh. Geef niet. Ik zou het fijn vinden. Wie van jullie wil de kaarsen aansteken?
Nee, zo bedoel ik het. Nee, zo bedoel ik het niet. Nee. Zo bedoel ik het echt niet.
Maar weet je, ik natuurlijk, binnen de evangelische wereld is dat niet altijd echt, ja, wordt het niet altijd gedaan. Maar ik vind het eigenlijk best wel een hele goed iets wat bij ons, wat wij vroeger eigenlijk in onze gemeente waar ik grootgebracht ben, in de gereformeerde kerk, was dat echt normaal. En de kinderen mochten dan altijd de kaarsen aansteken. Nou, ik ben ook een kind, dus wat dat betreft maakt dat niet zoveel uit om de kaarsen aan te steken. Maar weet je, het herinnert me wel aan het feit, en ik weet niet hoe jullie erin staan, maar het herinnert me wel aan wat er gaat komen. Het kerstfeest komt, de geboorte van onze Heer en Heiland. Het licht van de wereld. En dat is een van de tekenen, zoals hadden wij een predikant die, hij staat op slot zeker, ja. En hij was een van de predikanten, ik vergeet hem nooit meer, dominee Wiersma. Een man die heel veel betekend heeft in mijn leven, in mijn jonge leven. En die kon er zo goed over vertellen. Over het licht van de wereld dat komt. En als hij dan de kaarsen werden aangestoken, dan was het altijd een doodse stilte in de kerk, omdat ze wisten, het licht komt eraan. Het licht waar wij ons houvast mee hebben. Ja. Ik ga nu ook iets doen wat wij eigenlijk helemaal niet gewend zijn. Maar in de periode dat ik op de Ziekenberg de Heer mocht dienen in die 7 jaar... was er één persoon waar ik altijd een hele bijzondere band mee heb. En dat was broeder Blankenburg. En broeder Blankenburg die, Blankenspoor, ik zeg het verkeerd, sorry. Dankjewel. Blankenspoor. En daar had ik toch wel een band mee. En wat deze man deed, vond ik altijd zo bijzonder. Als hij sprak, dan vroeg hij aan degene die dus, ik weet niet, komt hij nog wel op de kerk, leeft hij nog? Of zijn vrouw niet meer, maar hij nog wel. Ja, dat kan ik me best voorstellen, want hij zou wel naar de 90 gaan, denk ik. Ja, een heel eind. Weet je, en dat vond ik zo bijzonder. En ik ga dit jullie vanmorgen ook vragen. Jullie weten, ik heb de Heer beloofd om, als ik mag spreken, om Openbaringen 21 te lezen. En weet je wat hij deed? Hij vroeg aan iedereen in de zaal, in de tent, om te gaan staan. Om te gaan staan. Waarom? Hij zei, omdat het woord van God wordt geopend. We gaan de Bijbel openen. En daar vind ik dat we daar respect voor mogen hebben. Dus ik zou willen dat jullie gaan staan vanmorgen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee die was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen, halleluja, van onze ogen wissen. En de dood die zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Wauw, wat kan ik daar naar uitzien, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alfa, de Omega, ik ben het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Heer, ik kan me voorstellen op dit moment wat er allemaal om ons heen gebeurt. Als ik zie wat er in Den Haag is gebeurd. Als ik zie wat er in het Midden-Oosten op dit moment gaande is. En overal, Heer, dat wij soms denken, Heer, wat gebeurt er toch allemaal? Komt u maar snel terug. Heer, niemand van ons weet wanneer die tijd aangebroken is. Niemand van ons weet wanneer u terug gaat komen. Zelfs u zelf niet, Heer Jezus. Alleen God de Vader, onze Heer, en onze Heer weet dat. Maar Heer, als ik zie wat er allemaal gebeurt, kan ik me zo voorstellen, Heer, dat we het soms zo moeilijk vinden, dat we angstig zijn. En dat we denken, Heer, alstublieft, staat er allemaal te gebeuren, ook hier in Nederland, waar de gekste dingen op dit moment gebeuren, die we 10, 15 jaar geleden niet denkbaar was. Maar Heer, hier hebben we een belofte gelezen. En aan die belofte mogen we ons optrekken. En die belofte, Heer, als we die tot ons trekken, dan geeft het ons vrede, dan geeft het ons rust en dan geeft het ons, Heer Jezus, uw rust, vrede, maar ook uw blijdschap. En ik bid u, Heer, datgene wat u op mijn hart gelegd heeft en waar ik heel verbaasd over was, hoe snel alles op papier stond, geef me wijsheid, geef mij uw inzicht, Heer, maar bovenal, Heer, dat we ons hart zullen openen voor uw woord. Dank u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Ga maar zitten. Ik heb van de week nog even naar de gedeelte van de preek van Gerrit Lolkema zitten luisteren. En ik was onder de indruk van de manier waarop hij ons eigenlijk duidelijk maakte en zei van dat wij hoop hebben. Een hoop hebben die wij met elkaar mogen delen, maar ook mogen uitdelen. En helemaal op dit moment. En ook wat voor een kracht wij hebben in Jezus' naam. Het beste, het mooiste, het sterkste wat er is, dat hebben we. Ik was erdoor geraakt. Vorige week begon Rudy te spreken over de zaligsprekingen. Ook dat raakte mij. Omdat daar zo duidelijk de opdrachten in staan die de Heer Jezus aan de discipelen meegaf. En daar vastgekoppeld ook de belofte. Dat vind ik zo mooi. Ik ga er nog niet zoveel, want ik wil erop ingaan, maar ik vond dat zo prachtig. De Heer Jezus vraagt wat van je, maar daar koppelt hij ook een belofte aan vast. En eigenlijk zou ik spreken, ik was me daar volop aan het voorbereiden over dankbaarheid. Dankbaar wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Ik had daar een preek van gezien en daar was ik ook door geraakt. Ik denk, Jim, wat prachtig om dit te vertellen en dit te delen met de gemeente. Hoe geweldig het is dat wij de Heer Jezus kennen. Hoe geweldig het is dat wij zijn rust en zijn vrede kennen. Hoe geweldig het is dat Hij degene is die altijd naast ons staat en ons wil sterken in alles. Maar zondagmorgen, toen Rudy zo aan het spreken was, ervaarde ik dat de Heer begon te spreken tot mijn hart en zei, Hans, ik wil dat je erop doorgaat. Ik wil dat je de gemeente laat zien hoe belangrijk die opdrachten zijn die ik jullie als gemeente, als mijn kinderen, wil geven. Het verlangen dat de Heer heeft, dat wij als EGS zichtbaar worden in deze maatschappij. In Jezus' naam. Het verlangen, dat heeft hij, dat wij met elkaar mogen laten zien wie Jezus is. En ik wil met jullie naar de volgende gaan, naar de teksten gaan die ik met jullie wil. Oh, dat moet ik zelf doen.
Neem me niet kwalijk.
Kijken of ik de goede neem. Nee, de andere. Doe jij het maar. Dat bedoel ik. En ik heb heel bewust ervoor gekozen om het jaarthema van onze gemeente erbij te zetten. Om dat voor ogen te houden. Zalig de honger die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Ik vond het zo mooi waar Don vanmorgen mee begon. Want eigenlijk dacht ik, ja, hier wil ik het eigenlijk grotendeels over hebben met jullie. Wat is onze plek? Waar staan wij? Wat verlangt de Heer Jezus van ons? Weet u wat ik heel bijzonder vind, en misschien heb ik dit wel eens genoemd hoor in de gemeente, wat ik heel bijzonder vind, als ik kijk naar de roeping van de discipelen, hoe dat gegaan is. Dat is heel bijzonder gegaan, weet u dat? Dan ben je daar druk aan het werk, je bent met je vissen bezig en dan in één keer, dan komt de Heer Jezus, komt er een rabbi langs, want zo zagen ze hem ook, en daar stond hij ook best wel onbekend. Die komt langs en dan zegt hij in één keer tegen je, leg acharai. Kom en volg mij. En ze leggen zo hun werk neer. En ze gaan zo met hem mee. Ik weet niet hoe jullie er wel eens naar gekeken hebben. Maar ik was er heel verbaasd over in het begin. Dat ik dacht, dan leg je je werk neer, je verantwoordelijkheid voor je gezin. Dan ben je daarmee bezig. En dan komt er een rabbi langs. En dan, die zegt dan tegen jou, leg acharai, volg mij. Ik weet nog dat ik met onze dochter daar uitgebreid over hadden gesproken. En nou, die zat op de Bijbelschool en die heeft ze afgerond dit jaar. Dus we hadden het er samen over. En ook zij verbaasde zich daarover. Maar weet u dat het heel bijzonder was toen die tijd. In de tijd van de Joden, in de tijd van de Heer Jezus. In de tijd had heel veel mensen, heel veel mannen hadden het verlangen om een rabbi te volgen. Ze hadden het intense verlangen om met die rabbi mee te gaan. Waarom? Omdat ze wisten, een rabbi van de Allerhoogste Heer, die kon hun vertellen hoe ze konden handelen en wandelen. Die mochten ze dienen. En dat is iets heel bijzonders. Ik denk dat we ons dat niet kunnen voorstellen. Maar dat was echt iets bijzonders. Leg acharai. En dat zegt de Heer Jezus nu ook tegen jou, maar ook tegen mij. Hij zegt ook tegen jou en mij, alsjeblieft, volg mij. Maak die keuze voor mij. Doe het, want dan zal ik je zegenen, dan zal ik met je zijn. Ik zal je alles geven wat je nodig hebt. Echt alles. En daarom vond ik die zaligsprekingen zo mooi in het begin. Want in die zaligsprekingen laat de Heer Jezus heel duidelijk zien wat Hij van ons verwacht. Heel duidelijk. En daarom wil ik jullie nu meenemen in deze vier versen. Het woordje zalig. Vorige week heeft Rudy er ook wat over gezegd. Ik heb het eens opgezocht. Zalig betekent in de hoogste mate aangenaam. Of heerlijk. Of heilzaam. Mooi hè? In religieuze zin betekent het, vond ik, zalig onder andere. Eeuwig heil. En dat hebben we. Deelachtig. Dat laatste, dit doen we dan niet, want dat stond er dan ook. Toewensing of iemand zalig verklaren. Maar ik heb ook wel eens iemand horen zeggen en die zei, weet je wat het woordje zalig voor mij betekent? Hoogst gelukkig betekent dat. En dat vond ik zo mooi. Omdat hij de Heer Jezus kende. En voor 100% achter hem aan wilde gaan. Hoogst gelukkig. Dat brengt het als jij Jezus volgt en dient. Als jij je uitstrekt naar de Heer Jezus. En ik denk dat als wij als EGS, wij als kinderen van de Heer, als wij met elkaar ons uitstrekken naar meer van de Heer Jezus, ons uitstrekken en laten zien dat Jezus de hoeksteen is van ons leven, maar ook van de gemeente, dan zal de Heer Jezus zichtbaar zijn in alles. Want de Heer Jezus gaat ons zegenen. Hij zegt bijvoorbeeld, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zijn de mensen die honger hebben en dorst hebben naar gerechtigheid. De Heer Jezus haalt hier iets aan. En ik merk dat in de gesprekken die je hebt. De mensen die je ontmoet. Wat een intens verlangen sommige mensen hebben naar gerechtigheid. En helemaal nu, als we kijken wat er allemaal gebeurt. Oprechtheid en gerechtigheid is soms ver te zoeken. Maar hoe kunnen wij onze honger nou stillen? Hoe kunnen wij onze honger naar gerechtigheid stillen? Ik denk dat dat niet zo moeilijk is. En ik wil het met jullie lezen. Ik wil echt vanuit Gods woord laten zien de antwoorden die de Heer Jezus zelf geeft. Neem de volgende maar. Jezus zeide dan tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden tot hem, Heer, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En dan wil ik jullie uitleggen wat dat woord brood nou betekent. Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik, Heer, ja, maar dat weten we allemaal toch wel. Iedereen hier weet dat het brood des levens, het brood waar wij onze kracht uit halen, dat het hier in Gods woord staat. Dat dit een onderdeel moet zijn van je leven. En dat is niet moeilijk. Ik had gerekend dat de kinderen er zouden zijn in de dienst. Maar ik heb begrepen dat het toch zonderschool is. En ik had die vraag bij de kinderen neer willen leggen. Maar nu leg ik hem toch maar bij jullie neer. Het lezen van Gods woord. De tijd nemen elke dag. Al doe je het maar een kwartier per dag. En ik zal je vertellen, als je daaraan begint, dan wordt het kwartier 20 minuten. En dan wordt die 20 minuten, dan wordt 25 minuten. En die 25 minuten een half uur. En voordat je het weet, ben je zo verdiept in zijn woord. En raakt het woordje zo diep. Dan ben je bezig om Gods woord te leren kennen, wat zo belangrijk is. Weet je, Gods woord leert ons te handelen en te wandelen. Gods woord leert ons om tegenslagen op te vangen. En noem maar op, er zijn er zoveel. Je zal leren en lezen dat je honger gestild wordt. Je honger wordt gestild naar het verlangen, omdat je gaat ervaren dat Jezus Christus de gerechtigheid is. In Johannes geeft de Heer Jezus ook nog een antwoord over dorst. Dat is Johannes 4, voor degenen die mee willen lezen, vers 10 tot en met 14. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en dat gaat dus over de Samaritaanse vrouw. Indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zou hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zeiden tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Gaan we naar de volgende. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Zie je dat? Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwig leven. Wauw. Dat doet dus het woord met jou. Het wordt een fontein van blijdschap. Het gaat je leren krachtig en sterk te zijn. Het gaat je leren hoe je hem mag en kan dienen. Dit is zoiets bijzonders, zo mooi. En als je gaat ervaren, als je mee in de slag gaat, dan ga je ervaren wat de gerechtigheid van de Heer Jezus gaat doen in jouw leven. Maar dan ga je ook leren om met die gerechtigheid om te gaan naar andere mensen naast je. En dan zul je merken dat de Heer Jezus je zegent. Gerechtigheid is een onderdeel van het dienen van Jezus, maar ook van onze gemeente. Oprecht en eerlijk zijn naar elkaar en met elkaar omgaan. Hoofdstuk vers 7 uit Matteüs 5 zegt, zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Ik heb dat woordje ook opgezocht. Wat betekent dat nou? Dat is het tonen van erbarmen. Ik vond het zo mooi dat dat Don er eigenlijk mee begon met de dienst. Het heeft te maken met van mededogen hebben met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die ontfermen over hun medemens. Die in woord en in daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben. Vind ik zo mooi dat de Heer Jezus dit heel belangrijk vindt. Dat wij met elkaar barmhartigheid tonen. En dan zegt hij ook nog, en als jullie dat met elkaar doen, dan zal ik jullie ook barmhartigheid geven. Ik schenk het jullie. En dan zal je ervaren hoe geweldig het is om tot zegen te zijn voor degene die naast je staat. Voor je buurvrouw, voor je buurman of misschien voor je overbuurman, maar ook voor je eigen gezin en voor je eigen familie. Ik merk in mijn eigen familie, ik ben samen met mijn broer in Canada, we zijn de enige van de 15 die de Heer Jezus hebben aangenomen. En dat doet zeer. En ik weet dat mijn vader en mijn moeder daar heel veel last van hadden. Maar goed, ik weet nooit wat er gebeurt. Laatst was ik even bij mijn broer en ik zei tegen hem, mag ik even met je bidden? En hij kijkt me aan en hij zei graag. Dus ik bedoel, je moet ook je vrijheid nemen. Je moet ook durven geloven, als je barmhartig wil zijn, dat je dan ook barmhartigheid mag tonen en liefde mag tonen. En dat als je dat dan doet, dat je daardoor gezegend wordt. Ik wil toch een stukje lezen met jullie uit de Bijbel over barmhartigheid. Hoe belangrijk de Heer Jezus het vindt, is niet de barmhartige Samaritaan. Maar Matteüs 25, vers 31 tot en met 40. Waarin de Heer Jezus heel duidelijk aangeeft wat hij bedoelt met barmhartigheid. Er staat boven het oordeel van de Zoon des Mensen. En wanneer dan de Zoon des Mensen, als hij terugkomt in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En alle volken, wij zullen allemaal verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen zeggen die aan zijn rechterhand zijn. En nu komt het zeggen, komt gij gezegende met mijn vader... Vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want, hier komt het, ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed, ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En hebben wij u gevoed of dorstig? En hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? En hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij dat aan mij gedaan. Weet u wat ik zo bijzonder vind, hoe hierop geantwoord wordt, dat de mensen dat eigenlijk helemaal niet doorhadden. De zaligsprekingen waren gewoon tastbaar in hun leven. Dat deden ze gewoon. Ze keken gewoon naar andere mensen op. Ze wilden tot zegen zijn van andere mensen. Ze wilden tot steun zijn voor anderen. En als iemand ziek was, dan gingen ze naar hem toe. Ik kreeg vanmorgen nog een appje van iemand uit de gemeente. En die zei, ik heb hele hoge koorts. En ik wilde zo graag komen. En heb ik via de app met haar gebeden. Weet je, wees tot zegen. Het is zo het intense verlangen van de Heer dat wij dit laten zien. En dan zullen je, net zoals deze mensen die al voor de troon staan van, ja maar Heer, wanneer heb ik het dan gedaan? Het was eigenlijk gewoon een onderdeel van hun leven. Zij leefden gewoon zo tot eer en glorie van Jezus' naam. Dat is wat ze wilden. En ze hadden het er helemaal niet over of iemand minder was. Helemaal niet. Kijk maar naar de barmhartige Samaritaan waar net Don het over had. Die Samaritaan die komt langs en die ziet die man liggen Denk je nou echt dat er bij hem aan opkwam? Dacht je dat nou echt? Helemaal niet. Hij zag daar een man liggen die hulp nodig had. En hij deed het. Gewoon. Helemaal geen twijfels, helemaal niets. Hij knielde bij hem neer. Helemaal niets. Gisteravond, ik was met mijn dochter een avondje uit gisteravond. En we liepen even door Groningen heen. Maar goed, we moesten naar een concert. En ik zie daar aan de kant zie ik een man staan. En hij zag er verwaarloosd uit. En hij zei iedereen gedag die avond. En toen dacht ik, oh Heer. Eigenlijk had ik moeten stoppen en moeten stilstaan. Maar ja, we moesten ook op tijd in de kerk zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, ik had eigenlijk moeten stilstaan. Ik had naar hem toe moeten lopen. En tegen hem moeten zeggen, joh, wat vervelend. Kan ik je helpen? Kan ik wat voor je doen? Net zoals die Samaritaan dat deed. Ja, heb je naaste lief als jezelf? Don zei het al. Dus EGS, ik geloof dat wij onze schouders eronder moeten gaan zetten. Samen met elkaar. Een opdracht, maar wel een geweldige opdracht. Weet je, en als wij met elkaar heel serieus met deze opdracht omgaan, dan gaat God zegenen waar je u tegen zegt. Weet je, dan gaat hij je echt alles geven wat je nodig hebt. Ga even terug daarnaar. Want als jij barmhartigheid toont, is de Heer ook barmhartig voor jou en voor mij. En dat is een belofte. En dat was het wat ik net zei. De Heer Jezus geeft ons een opdracht, maar hij geeft ook daar een belofte aan. Dat vind ik zo geweldig en daar ben ik zo dankbaar voor. Nog zo'n mooi iets. Zalig de reine vers 8 van Matteüs 5. Zalig de reine van hart, want zij zullen Gods zien. Ik heb dat ook eens opgezocht. Wat staat er nou in de dikke Vandalen over rein zijn? Ik verbaasde me er een beetje over. Schoon zijn staat er. Nou, begrijp ik. Een voorbeeld zijn. Rein voelen van binnen, maar ook van buiten, van alles. Rein van hart zijn betekent inderdaad schoon zijn. Maar ook oprecht zijn. Oprecht met elkaar omgaan. Maar ook verantwoord met elkaar omgaan. In het dienen naar en met elkaar in Jezus' naam. Althans, dat haal ik eruit. En misschien zal er wel veel meer uit te halen zijn. Maar iedere keer weer merk ik dat er weer iets gebeurd is. En dan tik ik mezelf de vingers van hoe gij stopt daar eens mee. En ik ben dan in de stilte, ervaar ik dat God zegen komt. En ik weet niet of jullie dat hebben als je in de stilte bent. Ik heb dat wel. Als ik op mijn kantoortje zit en ik vind het heerlijk. En dan komt God zegen, ervaar ik dan. En daar word ik zo ontzettend blij van. En het heeft niet altijd met seksualiteit te maken. Nee, absoluut niet. Maar weet u waar het wel heel veel mee te maken heeft? Met roddel en met negativiteit. Daar heeft het mee te maken. Als je eens wist wat roddel kan doen in je leven, wat roddel doet in je hart, niet alleen over jezelf, maar ook naar degene over wie je het hebt en wat je doet met die ander. Het maakt je onzeker. En het maakt je stuk op die tijd. Ik denk dat wij het kunnen invullen. Voor onszelf kan je invullen wat het woordje rein voor jou betekent. Maar ik weet wel, als we ons zo gaan opstellen, is gewoon eens respect voor elkaar hebben. Elkaar lief hebben in Jezus' naam. Naar elkaar kijken van, God, wat geweldig. Heer, ik ben u dankbaar. Ik ben dankbaar. Ik ben altijd super dankbaar wat de mensen op het podium doen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik ben dankbaar, Heer, voor wat met de kinderen gebeurt. Ik ben dankbaar als ik zie naar de mensen, als ik zie dat Don hier altijd bij het kruis staat. Elke morgen, zondagmorgen weer. Om te kijken, als mensen een zegen nodig hebben, dat Don daar voor ze wil staan. Dat vind ik zo bijzonder. Het is mooi om te zien. En hoe anderen met elkaar bidden en naar elkaar omkijken. Laten we rein en zuiver met elkaar omgaan. Als ik kijk hoe wij op dit moment met de kerken optrekken. Afgelopen woensdag, ik moet wel allemaal even goed bekend waarmaken, maar afgelopen woensdag waren wij de gastheer, of hoe je het ook noemen mogen, voor de kerken. We gaan één keer in de maand met elkaar bidden, de eerste dinsdag van de maand. En we doen dat op dit moment al met 6 kerken. En er zijn er weer 2 die zeiden, ja, maar wij willen ook meedoen. En dan komen we elke dinsdag, de eerste dinsdag van de maand, bij elkaar. En we zaten bijna met 30 man hier in het zaaltje. Het was zo fantastisch, daar waren we zo dankbaar voor. Iets van 27 mensen waren we. Uit 6 verschillende kerken. En we hebben met elkaar gebeden. En het was fantastisch, het was goed om dat te doen. Wat ik heel fijn vond, was dat mensen uit onze eigen gemeente vanzelf opstonden. De koffie gingen inschenken en van alles gingen doen. En nou, dat vond ik zo bijzonder. Dat ja, weet je, naar elkaar om zijn. Rein en zuiver met elkaar om zijn. Omgaan. En die ander respecteren. Week van gebed komt er weer aan. Ik hoop dat we met elkaar er intens van gaan beleven. Zo fantastisch om zo met elkaar samen te mogen en te kunnen bidden. En respectvol met elkaar om te gaan. Zalig de vredestichters. Want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Ik zal het nog een keer zeggen. Zalig de vredestichter, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Dus, met andere woorden, ik ben dus een vredestichter. En ik zeg dat niet, maar dat zegt de Heer Jezus zelf. Hij zegt het heel bewust, hij leert zijn discipelen hoe zij hem kunnen dienen. En dat vind ik zo mooi en zo bijzonder. Wij zijn met elkaar geroepen om vrede te brengen. Wij zijn met elkaar geroepen om te laten zien en te vertellen dat wie gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat er dan vrede en rust komt in je leven. Dat is nogal wat. Wat een opdracht geeft de Heer Jezus hier ons. Wij mogen vrede brengen. En wij mogen laten zien dat de Heer Jezus je rust en je vrede is in je leven. En hij geeft het je ook als je voor hem een keuze maakt. En ik bid echt dat jullie dat ook zullen ervaren met elkaar. Dat jullie met elkaar die rust en die vrede zullen ervaren. Dat jullie met elkaar, en als je die rust, en ook al ken je de Heer Jezus en je hebt die rust en die vrede niet, dan wil ik jullie straks oproepen om naar dat kruis te komen. En dan wordt er met je gebeden. Doe dat dan. Nogmaals, Don staat er elke zondag om dat te doen. Om naar je te luisteren. En ik bid zo dat we met elkaar dan een keuze zullen maken. Om een vredestichter te zijn. Vrede te brengen. Ik weet niet hoe jullie doen als je een huis binnenkomt. En bijzonder bij mensen die we niet zo goed kennen. Maar wij hadden altijd de gewoonte om ons hand op de deurpost te leggen. En de mensen te zegenen die in dat huis zijn. En ook als we bezoek hadden en heel veel bezoek hadden, weet ik nog wel dat... Dat we vroegen, dat we zeiden, Heer, zet even een engel bij de deur neer, want we willen dat er vrede is in ons huis. Ik kan me nog herinneren dat een van de jongens zei van, ga even kijken hoor, of die er nog staat. Weet je, dit is zoiets moois. Wij zijn vredestichters. Zo mooi. Gods kinderen zul je genoemd worden. Door de mensen om je heen. Omdat je een vredestichter bent. De laatste. Zalig gedeelte. Het laatste gedeelte. Van mijn preek. Wil ik gewoon even alles nog even doorlopen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want, zegt de Heer Jezus, ik beloof jou. Dat je verzadigd zal worden. Ik beloof jou dat je dan vol zal zijn van mijn heerlijkheid. Dat je vol zal zijn van Gods heerlijkheid. En dat mijn leven zichtbaar is in jouw leven. Zalig de barmhartige. Als jij dat doet, ga ik ervoor zorgen dat ook jij die barmhartigheid zal ervaren. Dat je zal ervaren dat je tot zegen bent voor die ander. Dat je tot zegen bent voor degene die jij barmhartigheid toont. En soms is dat maar een kleine moeite. Ik kan me nog herinneren dat hier een man, een jonge jongen, door het dorp liep. Hier. Hij was altijd dronken. En het raakte mijn hart. Op een gegeven moment kwam ik hem tegen en ik raakte met hem aan de praat. En ik vertelde hem van de Heer Jezus, van zijn liefde en zijn genade. En toen zei hij, zou dat ook voor mij zijn? Ik zeg, ja, ook voor jou. En soms kom ik hem nog wel eens tegen en dan zeggen we elkaar gedag. Ik weet niet wat de Heer gedaan heeft met zijn leven. Weet ik niet, is ook verder niet zo belangrijk. Ik heb gedaan wat God van mij vroeg. Maar ik weet wel dat ik er heel blij van werd. En dat gun ik jullie ook zo. Dat je zijn barmhartigheid gaat uitdelen. Dat is zoiets geweldigs. Zalig de reine van hart, want je zal God zien. Weer een belofte. Als je je rein en zuiver gaat opstellen. Je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk is, hoor. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar als jij ernaar uitstrekt, gaat God je zegenen. En dan zul je een ontmoeting hebben. En dan zul je iedere keer weer een levende ontmoeting hebben met onze Heer en Heiland, maar ook met de Heer zelf. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Wauw. Jullie zijn kinderen van God. Je bent een vredestichter. En de mensen zullen dat ook dan ervaren aan je. Als jij binnenkomt in het huis, als jij binnenkomt bij mensen en je vertelt van de vrede van Jezus Christus. Of misschien is de ruzie in het huis en je probeert die ruzie weer te herstellen en te helpen. Ik heb dat wel eens mogen doen. Hebben mensen ruzie en ze hadden mot met elkaar, om het even plat uit te drukken. En dan is het toch geweldig dat jij in Jezus' naam kan zeggen, joh, doe dat nou niet. Heb elkaar lief, ga goed en verantwoord met elkaar om. Mag ik met jullie bidden? Ik wil jullie de vrede van de Heer Jezus geven. En als we dat gaan doen, zal je kinderen Gods genoemd worden. Amen. Heer, dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw genade, dank u wel voor uw zegeningen. Heer, wilt u de naprediker zijn. Ik leg het allemaal in uw handen en ik geef het aan u. En ik dank u wel. Maar één ding weet ik wel, en ook nu komt dat weer in me op. Wat is het uw verlangen dat de zaligsprekingen zichtbaar gaan worden in de EGS? Dat de zaligspreking zichtbaar gaat worden in onze levens, met elkaar. Heer, en er komt een feestelijke tijd aan. We herdenken dat u geboren bent. We herdenken hier dat u op aarde bent gekomen voor ons allemaal. Maar wat geweldig te weten dat u bent opgestaan en voor ons aan het kruis bent gegaan en bent opgestaan. Wat geweldig te weten dat u ons uw liefde, uw genade en alles wil geven om juist Matteüs 5, juist om de zaligsprekingen zichtbaar te laten zijn in ons leven. Ik zie er naar uit wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen.